Daarna openen opnieuw samen de Heilige Schrift. Wij doen dat deze morgen in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 5, de versen 12 tot en met 21.
Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden, in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgenen die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo ook is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door die ene die gezondigd heeft, alzo is de gift, want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft, door die ene, veel meer zullen degenen die den overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot een dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere.
Op grond van dit en van andere schriftgedeelten is het onderwijs van de catechismus gefundeerd, wat vanochtend onze aandacht vraagt in zondag 3, de vragen en antwoorden 6, 7 en 8. Zondag 3, de vragen 6, 7 en 8. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs. Waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Vraag 8, waar zijn wij al zo verdorven, dat wij ganselijk, dat is helemaal, onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij dan dat wij door de geest van God wedergeboren worden. Tot zover. Gemeente des Heren, wie ben ik eigenlijk? Misschien wel een herkenbare vraag voor jou. Zeker als jongere, als je ontwikkelt en je wordt ouder, dan ga je nadenken over de wereld, maar je gaat ook nadenken over jezelf. Dat is heel gewoon, dat is heel gezond ook. Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Wat voor een karakter heb ik eigenlijk? En hoe ben ik in relatie tot anderen? Ben ik iemand die het voortouw neemt? En anderen kijken wat meer de kat uit de boom, die zijn wat afwachtender. En als je eerlijk naar jezelf kijkt, dan zul je zien dat je natuurlijk sterke kanten hebt, maar ook dingen waar je niet zo goed in bent. De een die blinkt uit in wiskunde en bakt niks van de talen, En bij een ander is het net andersom. De een is heel praktisch ingesteld. Wat de ogen zien, dat maken de handen. Ik ben er wel jaloers op als ik dat zie. En weer anderen zijn wat meer theoretisch aangelegd. Die denken na over dingen en komen met oplossingen en kunnen prachtige teksten schrijven. Wie ben ik? Wordt ook bepaald door je afkomst. Wat je meegekregen hebt in het gezin waar je groot bent geworden. Maar je ziet ook van die typische familie-eigenschappen, nietwaar? Je zegt het wel eens. Dat is er één die is werkelijk uit zijn vader gesneden. 2 druppels water. Of als je haar hoort praten, het is net alsof je de stem van de moeder hoort. Wie ben ik? Bepaald door hoe je in elkaar zit, hoe je opgevoed bent, maar ook de omgeving waar je woont. Dat leidt je tot nieuwe vragen. Zeker als je afkomst wat anders is. Dat je een plaats hebt gekregen in een gezin door adoptie. Vroeg of laat komen dan de vragen naar boven. En voor de een is dat meer dan voor een ander. Maar waar kom ik vandaan? Waar liggen mijn wortels? En er zijn nogal wat adoptiekinderen die op reis gaan. Op reis om die wortels te achterhalen. Wie ben ik? Het kan ook zijn dat je in de knoop raakt. En dat die vraag heel centraal op tafel ligt als het gaat om een stukje hulpverlening. Dat je hulp nodig hebt om dat zelfbeeld, wat misschien wat negatief is, om dat bij te stellen. Wie ben ik? Vragen die op je afkomen, zeker in een bepaalde fase van het leven, de puberteit. Maar vragen die ook daarna ook nog wel eens naar boven komen. Wie ben ik? Uniek ten opzichte van anderen, maar ook geschapen door God en geschapen voor God. We gaan luisteren naar het onderwijs uit de catechismus wat tot ons komt. Thema van de preek, het beeld van God. Dat beeld dat was volmaakt, dat is het eerste. Het tweede, dat beeld dat werd vernield. En in de derde plaats, dat beeld dat wordt vernieuwd. Gods beeld. 3 gedachten, 3 lijnen, volmaakt, vernieuwd, vernieuwd. Als eerste, het beeld van God, dat was volmaakt. Zondag 3, die haakt weer in het voorgaande. De vraag waar vraag en antwoord 6 mee begint, dat is eigenlijk het vervolg op die vraag 5 uit zondag 2. Kunt u dit allemaal volkomen houden? Nee, ik, want ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Geneigd om God en onze naaste te haten. Dat zit dus in ons bloed. Beter gezegd, dat zit in ons hart. En ik weet niet hoe het u vergaan is. Maar als je dat op je in laat werken, als je daarover nadenkt, dan is dat nogal een conclusie. Dat is ernstig. Daar zit ook iets van een totaliteit in. De diagnose die gesteld is en het was slecht nieuws. En dan komt de vraag naar boven, maar hoe is dat nou zo gekomen? Waar komt dat nu vandaan? Waar is dat begonnen? Waar ligt de oorzaak? En daarom, vers 6, heeft dan God de mens zo boos en verkeerd geschapen? Ja, als wij wat vaker de catechismus gelezen hebben, en wij reformatorische christenen, de catechismus lezen we nogal eens in de kerk, maar ook thuis, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je over deze vraag heen leest. Maar laat die vraag eens op je inwerken. Wat hier staat is dat dan Gods schuld? Ligt dat dan aan de schepper? Zijn wij verkeerd geschapen? En als je hem zo leest en dat op je in laat werken, dan is dat eigenlijk een hele goddeloze vraag. Dan leg je alle oorzaken en van alle problemen, van alle narigheid, van de zonde, van alles wat er is, dat leg je eigenlijk bij God neer. Is dat dan Gods schuld? Dat sluit aan bij wat Adam zegt in Genesis 3. Als God dan komt en de zonde aanwijst en die vragen stelt, wat zegt dan Adam op het laatst? Dat komt door die vrouw die u mij gegeven heeft. En daarmee zegt hij het. Dat is uw schuld. En is dan die vraag stellen, En wat wij ook kunnen doen, we kunnen het zo doen of wat meer inpakken. Van ja, ik kan er uiteindelijk toch niks aan doen. Zo ben ik nu eenmaal. Daarmee geven we wel God de schuld. Is dat niet een bewijs van wat we beleden hebben in vraag en antwoord 5? Dat we inderdaad geneigd zijn om God te haten. Om de oorzaak van alle narigheid toch weer bij God neer te leggen. En dat we ons dan ervan af kunnen maken met een excuus. Ja, ik kan er toch niks meer aan doen, want zo ben ik gemaakt. Deze goddeloze vraag, die wordt zo even aan de orde gesteld om ons te ontmaskeren. Tegelijkertijd laat dit ook zien dat de vragen blijkbaar wel gesteld mogen worden. Nee, niet hoogmoedig, maar wel de vraag van maar hoe zit dat nu? Vragen die gesteld worden, en ze worden gelukkig ook gesteld, in de vertrouwelijkheid van het persoonlijke gesprek. De vragen die aan woorden worden gesteld, ook in het catechisatielokaal. Maar hoe zit dat nu? En dan samen zoeken naar een antwoord. Nee, niet in jezelf, niet in de wereld, maar het antwoord zoeken in het woord van God. Om op zoek te gaan naar een Bijbels antwoord. En dat doet hier de catechismus ook. Het antwoord is helder. Nee, het is niet Gods schuld, want wij mensen zijn geschapen. Ja, dat allereerst. Dat wij er zijn, dat is dus geen toeval. Niet een reeks toevalligheden achter elkaar en dat de uitkomst daarvan, dat zijn wij dan. Nee, wij zijn geschapen, wij zijn daarmee door God bedoeld. Onderdeel van dat plan van God, wij zijn helemaal gewild. En die schepping, de schepping van de mens, de Heere zegt het in Genesis 3. En God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Die schepping die was volmaakt. De mens geschapen als sluitstuk van de schepping en het was volmaakt, het was af, het was helemaal gaaf. Helemaal goed. En de mens heeft daarmee een eigen plek gekregen in de schepping. We zijn geschapen niet als planten, ook niet als levenloze stenen, niet als beesten, maar als mens. En als God de mens gaat scheppen, dan zegt hij dat hij de mens gaat scheppen naar het beeld van God. Naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Wij zijn dus geschapen naar het evenbeeld van God. Geschapen naar het beeld van God, dat betekent niet dat wij in lichamelijke zin op God lijken. Maar dat we in die geestelijke zin iets van God in die schepping hebben meegekregen. Dat God iets van zijn beeld in de mens heeft neergelegd, waardoor wij mensen ook anders zijn dan de beesten. Geschapen naar het beeld, naar het evenbeeld van God. En waaruit bestaat dat beeld dan? De catechismus noemt dat in ware gerechtigheid en heiligheid. Nou, laten we dan ook het woord uit Colossense 3 erbij nemen. Aangedaan hebben de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. De mens die geschapen is naar het beeld van God in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Kennis. En niet zozeer dat we van alles direct zouden weten, maar die omgangskennis. Die vertrouwelijke omgang met de Heere, waar de Heere zelf ook alles bekend maakt, zodat de mens steeds meer mag weten, steeds meer die meer omgangskennis mag opdoen. Die omgangskennis door in liefde met de levende God te mogen wandelen. Gerechtigheid. Wij kunnen ons dat niet meer voorstellen. Maar de mens toen kon werkelijk God recht in de ogen kijken. Kon God onder ogen komen. Er lag niks tussen. Er was alleen maar liefde. Liefde ten opzichte van die God die de mens geschapen had, maar ook liefde ten opzichte van de naaste, de hele schepping. En ook die heiligheid. Die volmaakte toewijding aan de levende God. Volmaakt, zuiver. Er zat niets bij van iets van eigen belang of eigen liefde die voorop ging. Nee, de mens die helemaal bedoeld was en daarin ook zijn levensvervulling vond, om God te eren en te loven. Zo geschapen dus. Volmaakt. En waarom? Nou, dat is het tweede deel van het antwoord van vraag 6. Opdat de mens God zijn schepper recht kennen zou. Hem van harte zou liefhebben. En met hem in de eeuwige zaligheid leven zou om hem te loven en te prijzen. Die kennis van de levende God en het kennen van die levende God om daarmee te dienen als profeet Adam die de Heere kent en dat ook door zou geven aan zijn nageslacht. Die gerechtigheid om daarmee te dienen als werkelijk een priester om God van harte lief te hebben. En die heiligheid, daar zit iets van het koninklijke dienen. Doen wat God wil en zo ook die plaats innemen in de schepping om namens de Heere in de schepping te heersen, te regeren. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Mag ik het dus zo zeggen, de hele mens. Dus hoofd, hart en handen. In alles tot God gericht. En met als doel uiteindelijk om in alle eeuwigheid te leven, om God te loven, te eren en te prijzen. Dus leven om eeuwig te loven. En je zou dan het paradijs eigenlijk als een soort voorbereidingstijd kunnen zien. Misschien moet je het wel zo aanduiden. Als een soort verlovingstijd. Onderweg totdat de mens uiteindelijk in die eeuwigheid bij God zou zijn. In die volmaaktheid. Kijk, vraag 6 is uiteindelijk een goddeloze vraag. Daarin wordt eigenlijk gepeild wie wij zijn. En het antwoord is ontdekkend. Het antwoord is, nee, het is niet Gods schuld. Bedoelt dat we het gaan zien? Zien dat wij inderdaad geen eerzoekers zijn van God, maar eerrovers. En dat we het werkelijk gaan belijden. Ik heb gezondigd. Want die volmaaktheid, die hebben wij zelf verstoord. En dat brengt me bij het tweede. Dat beeld van God, dat werd vernield. Ik ben dus geneigd om God en mijn naaste te haten. En dat is dus niet Gods schuld, want alles was goed. Dat is dus de schuld van de mens. Maar hoe is dat dan zo gekomen? En dat is dan ook vraag 7. Waar komt die verdorvenheid? Waar komt die door en door slechtheid van ons mensen dan vandaan? Wij die zo uniek geschapen zijn. We zongen daarvan in Psalm 8. Anders dan dieren. Met een verstand. Wij kunnen nadenken. Wij kunnen de dingen overwegen. Wij handelen niet op basis van een instinct. Maar wij zijn redelijke schepselen. Wij kunnen de dingen op een rij zetten. En zo tot een conclusie. Zo tot een beslissing komen. Met een wil. Die wil die toen bij Adam en Eva nog goed was. Die vrij was. Dat hart om met overtuiging een keuze te maken. En die vrijheid, die was er. Want we waren toen nog niet gebonden door de zonde. Als mens geschapen. Niet als beest. Die zich laat drijven door zijn instinct. Ook niet als een soort robot. Dat we als het ware geprogrammeerd zijn. Maar als mens. Want de Heere wilde dat de mens hem vrijwillig zou dienen. God die vroeg een bewuste keuze, een bewuste gehoorzaamheid van Adam en Eva. En Adam en Eva die kozen bewust voor het kwade. Vraag 7 spreekt daarover. Dan gaat het over de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders. Adam en Eva in het paradijs. De val en de ongehoorzaamheid. Is maar die ongehoorzaamheid. Dat betekent dus heel bewust, bewust, actief het kwade doen. Daar is gebroken met de levende God. En daarmee gekozen voor de boze. Ze zijn het gaan houden met de duivel. Die breuk. In die voorbereidingstijd. In die verlovingstijd van de mens, dat is een trouwbreuk. Dat is je afkeren van de levende God. Dat hebben ze gedaan. Ja, maar God. God had het toch kunnen voorkomen? Had het toch anders kunnen maken? De mens anders kunnen scheppen? Dat hij niet in vrijheid deze keuze gemaakt zou hebben? Is het dan toch Gods schuld? Kijk, de zonde heeft iets raadselachtigs. De zonde is een macht waar wij uiteindelijk ook niet alles van begrijpen. Dat was toen zo, maar dat is nu nog zo. Je krijgt er geen vinger achter, niet waar? Als je erover nadenkt wat daar in het paradijs is gebeurd, dat Adam en Eva die leefden daar in die volmaaktheid, in die eenheid en die vertrouwelijke omgang met God. En ze hoorden de wind door de bomen ruisen. En ze wisten, nu komt de Heer daaraan. En ze waren daar volstrekt niet bang voor. Maar het was heerlijk, die eenheid en die harmonie. En hoe is het toch mogelijk dat de zonde daartussen is gekomen? Ja, hoe is het mogelijk dat ook nu de zonde er weer telkens tussen komt? Zeker als je de Heer mag kennen. Als je dat leven van het geloof, het leunen op Gods belofte, het volgen van de Heere in je leven. Hoe is het mogelijk dat iemand als David, die de man was naar Gods hart, die psalmen zong en die psalmen dichtte, toch in de zonde viel en die zonde die werd zelfs een repeterende breuk in zijn leven. Hoe is het mogelijk, die macht van de zonde in het leven van David, die zo met aan de Heere en zijn dienst verbonden was? Hoe was het mogelijk? Het Nieuwe Testament. Dat Petrus, die kwam tot die unieke belijdenis. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat diezelfde Petrus in die zaal bij Caiaphas, in de angst waar hij was, toch uiteindelijk viel in de zonde. De zonde van het liegen en het lasteren. En zelfs met een eed gezworen heeft. Ik ken hem niet. Wat is dat toch met die zonde, ook in het leven van u, van jou en van mij. Als je de Heere kent, dan is dat de macht waar wij hier in dit leven toch niet helemaal van loskomen. Die zonde. Zelfs gelovigen, zondigen, toch wel. En dan de tweede, de val. De val en de ongehoorzaamheid. Die mens die viel. Adam en Eva door God geschapen, op die hoge, die unieke positie. Om namens God in deze wereld actief te zijn, om hier te regeren. Ze vielen en hun val was totaal en hun val was zo diep. Vanuit die levende verhouding, die vertrouwelijke omgang. Vanuit dat leven, met het zicht op het eeuwige leven, kwam de dood. Ja, die lichamelijke dood liet bij Adam nog even op zich wachten. Dat duurde nog zo'n 900 jaar. Maar uiteindelijk kwam die. Hij moest sterven. Maar wat er direct kwam, was die geestelijke dood. Dat beeld van God, van kennis, gerechtigheid en heiligheid, dat was hij kwijt. En wat hij ook kwijt was, dat was zijn toekomst. Want het vooruitzicht was de eeuwige dood. En dat voor Adam en Eva. En tegelijkertijd ook voor heel zijn nageslacht. Want in de val van Adam is het hele menselijke geslacht gevallen. Ze vallen mee in die val. Net als bergbeklimmers. Zo'n groep die aan elkaar verbonden is met touwen en met kettingen. Maar als er dan een paar gaan vallen, als er één echt heel ongelukkig valt, dan trekt hij de hele groep naar beneden. En iedereen valt in het ravijn. Of zoals een zwemmer. Als een zwemmer onder water duikt, met zijn hoofd het water in, de rest van het lichaam moet wel volgen. En dan opnieuw die vraag. Ja, maar. Daar ben ik dan toch niet verantwoordelijk voor? Dat was toch de keuze van Adam? Dat was toch de beslissing van Eva om te luisteren naar die slang, om die vrucht te nemen, om daarvan te eten en daarvan ook te geven aan haar man? Dat is toch hun keuze geweest? Dat is toch niet mijn keuze? Adam had de keuze. En in de keuze die hij maakte, die maakte hij niet alleen voor zichzelf, maar die maakte hij voor alle mensen. We hebben het gelezen, Romeinen 5, in vers 12. Daar lezen we het. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld gekomen is. En door de zonde de dood. En zo de dood over alle mensen is gekomen. In wie allen gezondigd hebben. Wij vallen mee in Adam. Wij liggen gevallen in Adam. En dan stijgt ons hart. Zeker hier in het Westen. Wat heb ik met mijn voorgeslacht te maken? Wij zijn toch mensen die staan voor zichzelf individueel. Maar is dat wel zo? Kijk nou eens gewoon in deze wereld, in de plaats die je mag hebben. Wie je bent. Dat is door geboorte, nietwaar? Geboren hier op Urk of op een andere plaats hier in Nederland. Maar in ieder geval in een plaats, in een land waar het leven veel beter is dan op andere plaats. Waarin je zoveel meekrijgt als een erfenis omdat je juist geboren bent hier. Omdat je een plek ontvangen hebt juist in dit gezin waar de Heer je geplaatst heeft. En nog eens wat. Als Adam dan wel gehoorzaam was geweest. Zouden we dan ook zeggen van ja, maar dat was voor hem en voor ons hoeft dat niet. Adam stond daar voor ons allemaal. En had hij gehoorzaam geweest, dan hadden wij allemaal gedeeld in dat hij was blijven staan. En nu is hij gevallen en daarom is dat ook ons deel. Dat wij daarin meegevallen zijn. Dat wij liggen in die ellende. En dan zie je dat Adam krijgt een zoon. Dan lees je dat in de schrift en dat woord dat grijpt je aan als je dat goed leest. Adam die zelf geschapen was. In dat evenbeeld van God. Adam krijgt een zoon. Genesis 5 vers 3. Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon. Een zoon naar zijn gelijkenis. Naar zijn evenbeeld. En noemde zijn naam Seth. Die zoon van Adam naar het evenbeeld. Naar de gelijkenis van zijn vader. Dat zien we toch? In onze eigen gezinnen. We zien toch dat onze kinderen op ons lijken. Tot in de zonde toe. Als je het gedrag van je eigen kinderen ziet. Dat je als het ware in een spiegel kijkt. Dat je je eigen zonde en je eigen ongerechtigheid zomaar terugziet in het leven van je eigen kinderen. Wij die zo verdorven zijn. Wij die toch nog ook in deze tijd in ons leven talenten en gaven hebben ontvangen. En waarvoor hebben we die ontvangen? De bedoeling is toch om God te eren, God te loven en hem te prijzen. Moeten we, als we heel eerlijk zijn, niet de belijdenis van Paulus naspreken in Romeinen 1? Dat we God niet verheerlijkt en gedankt hebben. Dat wij lijken op die verloren zoon uit die gelijkenis. Die niks meer wilde weten van zijn vader. Die de erfenis niet meeneemt en op zijn eigen manier wil leven. Dat wij inderdaad brekers zijn. En dat wij doorgaan in die repeterende breuk van de val van Adam. Maar daarmee is gelukkig niet alles gezegd. Dat brengt ons bij het derde. Dat beeld van God, dat wordt vernieuwd. Kijk, de diagnose is duidelijk. Het staat er met ons mensen dus niet best voor. We zijn er zelfs heel slecht aan toe. Wij. En laten we dan ieder voor ons maar bij onszelf houden. Ik. Ik ben het. Zo verdorven. Zo totaal aangetast. Dat zit overal in die zonde. Dat doortrekt ons hele leven. Zomaar twee voorbeelden. Misschien kent u dat wel. Als u een tuin heeft en wat actief bent in de tuinieren, dan kun je de pech hebben dat je tuin vol zit met van het kweekgras. Kent u dat? Nou, vroeger thuis hadden wij een groententuin. En ik werd er werkelijk niet goed van. Dat kweekgras van die lange wortels en het kroop overal heen. Het was onuitroeibaar. Dan deed je je best om dat er allemaal uit te halen. En dan kwam het weer terug. Telkens weer. Of een ander beeld. Mensen die proberen om een roofdier te temmen. Dat mak te maken, tam te maken. Maar als je een roofdier temt, dan lijkt hij wel zijn streken verloren te hebben. Maar als hij dan geprikkeld wordt, daar weer op wordt aangesproken, dan komt die eigen natuur zomaar weer naar boven. Nou, zo totaal verdorven, zo zijn wij ook. Geen liefde, maar haat. En daarom vraag 8, is het nou werkelijk zo erg? Is het nou werkelijk zo erg dat wij zo verdorven zijn, dat wij op geen enkele manier blijkbaar bekwaam zijn tot enig goed, maar juist geneigd tot alle kwaad? Is het nou zo erg? Is het nou zo doortrokken? Zijn we zo vervuild, zo verziekt, dat er werkelijk geen goeds meer uitkomt? Ja, zo erg is het. Maar dan moeten we deze vraag en dit antwoord wel lezen in verband met de vorige vragen. Dus ook in verband met het tweede deel van vraag 6. Die slechtheid van de mens, die val van de mens, dat we daarin God onze schepper niet meer recht kennen, hem niet meer van harte lief hebben en niet meer met hem dus eeuwig zalig levend kunnen, en dat wij dus helemaal hem niet meer loven en prijzen. Die slechtheid van die mens, die totale verdorvenheid van de mens, dat gaat over het geestelijke goede. Dat wij niet meer in staat zijn om iets te doen wat zaligmakend goed is. Natuurlijk, we zien om ons heen, zien we nog heel veel goede dingen, gelukkig maar. Door Gods goedheid, zijn algemene genade, is het nog leefbaar op deze wereld. En daarom zijn er ook ongelovigen die zich inzetten voor vrijwilligerswerk. Dat zien we ook in de wereld waar mensen helemaal niets hebben met het woord van God. Dat ze zich bekommeren om een oude vader of een oude moeder. En dat het ook nog steeds gebeurt in het openbaar vervoer. Dat mensen gewoon opstaan als iemand niet op zijn benen kan blijven staan. Gelukkig maar, die algemene goedheid, die algemene genade. Maar het gaat niet om wat we doen. Het gaat om ons hart. Dat we niet in staat zijn tot iets geestelijk goed. Dat wij dus niet meer in staat zijn om in alles wat wij doen God te loven, te eren en te prijzen. Die roeping die we hebben. En dat wij dus ook niet meer in staat zijn om iets zaligmakends goeds te doen. Dat wij zelf er niets aan kunnen bijdragen waardoor wij weer zalig kunnen worden. Waardoor we weer in die goede verhouding met God terecht kunnen komen. Wij zijn totaal bedorven. Ik ben dus onverbeterlijk. Ik ben op dit punt dus onherstelbaar. Ik ben op dit punt dus ongeneeslijk. En die ziekte van de zonde is, om het zo te zeggen, erfelijk. En die ziekte die sloopt ons. En als er niets verandert, dan breekt dat ons bij de dood. En niet waarvoor we geschapen zijn, het eeuwige leven. En deze zondag maakt ons duidelijk dat het geen noodlot is, maar dat het onze eigen schuld is. Ik weet niet hoe dat bij u overkomt, maar als je dat nou eens op je laat inwerken. Het is geen noodlot, we kunnen anderen geen schuld meer geven, maar wij zijn zelf schuldig daaraan. Wees nou eens heel eerlijk. Willen we dat horen? Komt er dan niet toch iets van opstand en van boosheid naar boven? En is dat dan niet het bewijs dat het waar is? Dat wij zelf handhavers zijn? Dat we het zelf willen doen? Dat we het zelf willen regelen? En waarom, nog een keer, waarom stelt de catechismus dit nu met zoveel nadruk hier op dit punt aan de orde? Waarom nu zoveel nadruk op die ellende, op die zondigheid, om dat helemaal zo zwart uit te schilderen? Waarom? Dat is niet om u in de wanhoop te brengen. Dat is door zoveel druk bij u te brengen dat u naar Christus gaat. Dat u bij Christus uitkomt. Dat zie je ook in het antwoord op vraag 8, dat antwoord wat begint met ja. Maar daar hadden de opstellers gewoon een punt kunnen zetten. Daarmee was het complete antwoord gegeven op vraag 8. Zijn we dan zo bedorven dat we helemaal onbekwaam zijn tot dat ene goed en geneigd tot alle kwaad? Ja. Maar dan volgt er toch nog een zin achterna. Wordt er toch nog iets verder uitgewerkt. Daarin klinkt toch mee dat pastorale hart van die opstellers van die catechismus. Ze hadden met een gewoon ja kunnen antwoorden. En dan hadden we nu de dienst kunnen afsluiten. Maar hierin klinkt toch de verkondiging van vrije genade in door. Dat er voor die gevallen mens, voor zondaren, die inderdaad op dat punt uitkomen, ik heb inderdaad gezondigd. En dat alle uitwegen, alle afslagen, alle gedachten die wij nog hebben, allemaal afgekapt zijn. En dat we tot die erkenning komen. Er is inderdaad een uitweg. Opnieuw Romeinen 5. We hebben het toch gelezen? In de genadegave van Jezus Christus. Romeinen 5, de versen 18 en 19. Zo dus door één overtreding van Adam de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Door de gehoorzaamheid van Jezus Christus velen als rechtvaardigen aangemerkt. En we zouden heel veel andere schriftplaatsen erbij kunnen halen. En ieder die gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, die zal zalig worden. De belofte uit Johannes 3 dat God zijn Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, dus niet de eeuwige dood in zal gaan, maar zal leven, eeuwig zal leven. Dus ik moet gaan geloven. Dus ik moet het zelf goed gaan maken. Dus ik moet die goede keuzen gaan maken. Misschien in gedachten wel die bekende zondagsschoolplaat. Van de brede en van de smalle weg. En dan zie je daar bij het begin van die twee wegen iemand die daar oproept om de goede keuze te maken. Maar de vraag is wel, moeten we het dan zelf doen? Hangt het dan van mijn geloofsbeslissing af? En dan nog een keer, vraag en antwoord 8. Ik ben toch helemaal onbekwaam tot enig zaligmakend goed? Zou ik dan in staat zijn om zelf voor God te kiezen? Gemeente, als dat de verkondiging van het evangelie is, dan zou er niemand van ons zalig worden. Want er is niemand die goed doet. Er is niemand die God zoekt. Tot niet één toe. Als het af zou hangen van onze beslissing, van onze geloofskeuze, dan zou er niemand zalig worden. Maar hoe kan dat dan wel? Wat is dan wel de uitweg? Wat is dan wel de weg tot redding, tot zaligheid? En dat ligt in dat woordje waar zondag 3 mee afsluit. Tenzij dan dat wij door de geest van God wedergeboren worden. Dat er een wonder in je leven plaatsvindt. Want wij zoeken onszelf. Vanuit onszelf zoeken wij nooit God. Maar God zoekt ons wel. En daarom komt hij telkens met zijn woord. En daarom werkt hij door zijn geest. En wat hij doet, door woord en door geest, dat hij een nieuw begin maakt. Dat hij komt met een nieuwe schepping, met de herschepping, met de wedergeboorte. Dat je opnieuw geboren wordt. Nee, niet lichamelijk. Maar dat er dat geestelijke nieuwe begin komt in je leven. Nicodemus begreep er niets van. U weet wel, die fariseeën die bij de Heer Jezus kwam om dat gesprek te voeren. En de Heer Jezus die brak daar dwars doorheen en begon over de wedergeboorte. Nee, niet lichamelijk, maar die geestelijke wedergeboorte. Dat we van geestelijke dood levend gemaakt worden. Dat we afgesneden worden uit Adam en ingeënt, ingeplant worden in Christus. En dat die geest van Christus dat beeld van God gaat herstellen. En dat het zichtbaar wordt, dat beeld van God, van kennis, gerechtigheid en heiligheid. De wedergeboorte, dat is het werk van God in ons, maar waar we zelf niets aan doen. Opnieuw, is dat dan het noodlot? Is dat dan een gelukkig toeval wat je dan overkomt, dat je in één keer geraakt wordt en dat je dan gelukkig en dan zalig bent? Zo gaat een boer toch ook dit nieuwe seizoen niet in. Die dan het zaad uit de schuur haalt en gaat zaaien op de akkers en zegt, nou ja, dan zullen we wel zien. Dat doet hij met de verwachting dat er regen komt, dat er zon komt en dat er zo een oogst komt. En bij de oogst, ja, die kan nog mislukken. Maar als het gaat om het wonder van de wedergeboorte, dat heeft God zelf beloofd. Dat geeft hij. Dat werkt hij. Dat doet hij in de gemeente. Daar wil hij wonen en werken. Onder het woord van God, daar doet de Heere wonderen. Dat is het middel tot de zaligheid. Zo werkt Gods geest. Daarom komen we onder het woord. Daarom luisteren we naar dat woord. En dan komen we met verwachting. Nee, niet dat we iets van onszelf verwachten. Maar verwachten we het van die goede geest van Christus. En die geest werkt erop aan dat we aan de voeten van de zaligmaker terechtkomen. En dan is kennis van je ellende geen voorwaarde voor de wedergeboorte. Maar als de kennis van de ellende, dat we onszelf zien in het licht van wat Christus heeft gedaan, is dat een vrucht van de wedergeboorte. Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Wat is mijn afkomst? Wie ben ik? En deze vragen zijn belangrijk in het licht van de toekomst. Mag ik het eens een beetje anders zeggen? Zou ik dat nog eens horen hier op het dorp? Van wie ben ik er een? Ben ik er nog een van de vader van de duivelen? Midden in de zonde, de duisternis en het ongeloof? Als dat nou de conclusie is vanmorgen in deze leerdienst. Roep dan tot die geest van Christus om redding. Smeek dan om dat nieuwe begin. Vraag dan om het wonder van de wedergeboorte. Hij kan, hij wil dat geven. Of geeft u een ander antwoord? Van wie ben ik er een? Geeft u dit antwoord door, met en in Jezus Christus. Niet iets van jezelf. Ik ben er een van de Vader der lichten. In mijn leven wordt het beeld van God steeds meer vernieuwd en hersteld. Dat kun je weten. Omdat je dan weer begint te beantwoorden aan het doel waarvoor je geschapen bent. Want dan zingt het in je leven. Dan ben je God aan het loven en het eren, aan het eren en het prijzen. Dan word je nu al meegenomen in die lofzang. Om hem tot in eeuwigheid te loven en te prijzen voor zijn troon. Amen.